Goedemorgen allemaal. Volle zaal. Dat is wel even spannend hier staan. Maar een hele mooie gebeurtenis vandaag. Net gezien welke groepen vandaag gedoopt gaat worden. En het is prachtig. Er zijn vaders die zonen gaan dopen. Moeder en dochter die samen gedoopt gaan worden. Mensen die bij evangelisatieacties tot geloof zijn gekomen. Mensen zelfs uit het buitenland die vandaag gedoopt worden. Het is echt een feest. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier zijn. Misschien zijn jullie gewend om hier te komen of naar een andere gemeente te gaan. Of misschien zijn jullie hier of überhaupt in een kerk nog nooit geweest. Allemaal van harte welkom. Ik mag vandaag met jullie wat delen uit de Bijbel. Ik ga jou helpen Ruben om ons aan de belofte te houden om niet het 3:30 te laten duren. Ik wil met jullie lezen uit Lucas 15, de gelijkenis van Jezus over het verloren schaap. Een prachtig stukje uit de Bijbel. En ik wil het eerst gewoon met jullie lezen. Dankjewel. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en zijn buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Nou, we zien hier een aantal personages benoemd, hè, die een rol spelen in het verhaal. Aan het begin we zien de setting, de fariseeën, de schriftgeleerden, Jezus die met tollenaars en zondaars eet. En daarna hebben we een gelijkenis, dat gaat over een herder en zijn schapen. En ik wil eigenlijk gewoon kort met jullie gaan kijken naar deze verschillende personen en wat Jezus ons wil zeggen met deze gelijkenis. Nou, allereerst de fariseeërs en de schriftgeleerden. Die komen in de Bijbel nogal vaak voor, soms ook met de Sadduceeën. En als je de Bijbel een beetje kent, dat is niet altijd positief. Maar eigenlijk zijn er vaak hele mooie reacties, hele mooie verhalen die Jezus geeft in reactie op acties van deze mensen. Dus we mogen ze toch best wel dankbaar zijn, denk ik, dat ze ook in dit geval weer aan het morren waren. De fariseeërs, dat waren eigenlijk een religieuze stroming, een secte binnen het Jodendom, die naast de geschreven wet ook heel veel de mondeling overgeleverde wet met heel veel regeltjes en extra wetten, die zich daar heel strikt aan hielden en ook echt neerkeken op de mensen die dat niet deden. Dus zij beschouwden zichzelf echt een beetje als verheven boven de anderen, want zij hielden zich aan al deze wetten en regeltjes. En dan heb je ook de schriftgeleerden. Nou, heb ik een beetje naar gekeken van wat waren dat nou eigenlijk voor mensen. En dat waren eigenlijk een soort van juridisch of theologisch adviseurs, die kopieerden en interpreteerden de Torah. En dat waren ook echt mensen die behoorden tot de religieuze elite. Nou, die stonden daar dus samen te kijken naar wat Jezus weer aan het doen was, zoals ze wel vaker deden. En die vonden daar wat van. Die waren er niet zo blij mee. Jezus, die zat namelijk met de tollenaars en de zondaars. Die kwamen naar hem toe om hem te horen. Nou, de tollenaars, dat waren een soort van belastinginners, belastinginspecteurs kun je zeggen. Nou, misschien dat wij er ook niet zo van houden. Soms krijg je een brief dat je geld moet betalen en er staat er een naam onder en denk je: joh, had voor mij niet gehoeven, meneer of mevrouw zo en zo. Maar dit ging toch wel een stapje verder. De tollenaars die vervulden eigenlijk een rol in Israël, waarbij ik wel een beetje snap dat mensen niet zo blij met ze waren. Enkele decennia of een aantal decennia voordat Jezus leefde had Rome Israël veroverd. En die waren daar de heersers, die waren de onderdrukkers. En Rome die hadden een heel mooi systeem om belasting te heffen, waardoor ze zelf een beetje op afstand bleven staan. Die verdeelden de veroverde landen in provincies. En dan lieten ze mensen bieden, rijke Romeinen, bieden op die provincies om daar 5 jaar lang ongeveer belasting te mogen heffen. Dus dan kreeg Rome, weet ik veel, miljoen euro. En dan mocht Pietje, die had miljoen euro betaald, die had dan 5 jaar om zijn investering terug te verdienen in die provincie. En daar gebruikten ze lokale mensen voor. Dus deze tollenaars waren weer ingehuurd door deze rijke Romeinen om belasting te innen. En dat deden ze vaak ook op een niet nette manier. Vroeger veel te veel, want ze moesten er zelf ook nog een beetje aan verdienen. En ze werkten dus echt samen met de onderdrukkers. Dus deze tollenaars, die werden ook echt wel gezien als landverraders. Dus dat je daar misschien niet zo blij mee was als fariseer of als schriftgeleerde, kan ik me op zich indenken. Nou, dan de zondaars. Dat zijn iedereen die een zonde doet is in die zin een zondaar. Maar daarmee wordt ook bedoeld gewoon mensen die een beetje aan de onderkant van de samenleving zaten. Dat konden mensen zijn die niet eens per se heel immoreel leefden. Misschien wel, misschien niet. Maar gewoon mensen die niet zoals de farizeeërs en de schriftgeleerden in de sociale en religieuze elite zaten. Dus eigenlijk een beetje de gewone mens die door hun als onrein werden beschouwd. Nou, dan begint Jezus de gelijkenis. Hij is dus met de tollenaars en de zondaars aan het praten. Hij ziet wat de farizeeërs en de schriftgeleerden daarvan vinden. En hij begint zijn gelijkenis. En dat gaat over een herder met 100 schapen. En herders, in het begin van het Oude Testament zijn heel veel personages zijn herders. En dan lijkt er niks meer aan de hand. Maar op een gegeven moment gaat het volk van Israël zit in Egypte op een gegeven moment. Jozef die gaat naar Egypte, er is een hongersnood in Israël. Zijn broers en hele familie komt ook naar Egypte toe. En uiteindelijk verkeren ze daar heel lang in slavernij. En de Egyptenaren die hebben een hekel aan herders. Die vinden dat maar vies, die vinden dat helemaal niks. Die zijn meer van de landbouw en schapen die eten alles op wat groeit. Dus dat gaat niet samen. En de Israëlieten lijken deze houding mee te hebben genomen toen ze weer terug naar Israël kwamen. Dat het aanzien van herders of het imago van herders was niet goed. En dan wil ik met jullie een kort stukje lezen uit Genesis, waar Jozef eigenlijk tegen zijn broers zegt van, joh, als jullie daar bij de farao zijn, zeg dan dit en dit. Dan zegt hij, wanneer het zal gebeuren dat de farao u roept en vraagt, wat is uw beroep? Dan moet u zeggen, uw dienaren zijn altijd veehouders geweest, herders. Van onze jeugd af aan tot nu toe, zowel wij als onze vaderen. Dan zult u in de landstreek Gozen mogen wonen, want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Nou, dus ook in de tijd van Jezus nog hadden herders een hele slechte naam. Ze mochten vaak ook niet meer dicht bij de steden zijn met hun kuddes. Dus dat moest verder weg in de woestijn. Daardoor konden ze ook niet zoveel deelnemen aan de religieuze meetings en alles wat er gebeurde. Getuigenissen van herder werd gezien als onbetrouwbaar, bijvoorbeeld in een rechtszaak. Er waren rabbijnen die hun leerlingen leerden dat je ook geen wol en dingen mocht kopen van een herder, want dat zal vast wel gestolen zijn. En het ging zelfs zover dat er ook iemand geschreven heeft, als er eentje in een put valt, dan hoef je hem ook eigenlijk niet eens eruit te halen. Herders die stonden echt ook aan de onderkant van de samenleving. Dus eigenlijk zegt Jezus hier tegen de religieuze elite, religieuze en sociale elite, de farizeeërs en de schriftgeleerden, stel je eens voor, je bent een herder. Nou, ik denk dat die meteen al even binnenkwam. Dus voor zover ze al niet blij waren, daar zullen ze niet meteen meer enthousiast van geworden zijn. Vervolgens begint Jezus over de schapen, de 100 schapen. En schapen, dat beeld wordt wel vaker in de Bijbel gebruikt om ons als mensen aan te duiden. Ik weet niet waar jullie aan denken, welk beeld er meteen opkomt als je aan schapen denkt. Ik zelf moet dan denken aan Herman Finkers. Dat heeft hier verder niks mee te maken. Maar als ik aan een schaap denk, dan denk ik aan Herman Finkers. Want die zegt op een gegeven moment, ik hou zo van koteletjes. Ja, ik ben wel vegetariër, maar tegen zo'n lief, klein, schattig lammetje kan ik toch geen nee zeggen. Dus elke keer als ik aan een schaap denk, dan denk ik eerst aan Herman Finkers. Maar schapen, dat zijn eigenlijk vrij weerloze dieren. Een schaap kan zelf zich niet verdedigen. Het is geen speurhond die zijn weg ergens naartoe kan vinden. En schapen, die heb ik mij laten vertellen. Ik ben niet op een boerderij opgegroeid of zo. Hoor. Maar die gaan altijd op zoek naar een mooi stukje gras. En het maakt niet uit of dat sprietje net over de afgrond uitsteekt en ze heel veel risico lopen om er overheen te vallen. Of dat het onderin een greppel zit waar ze niet meer uit kunnen komen. Of boven op een berg waar ze niet meer naar beneden kunnen komen. Ze zien dat gras en daar willen ze heen. En dat doen ze. Nou ja, ik weet niet of dat bekend voorkomt. Maar zo ben ik ook nog wel eens. Altijd op zoek naar iets beters, iets mooiers of misschien gewoon het volgende. Zonder goed na te denken of zelfs te kunnen overzien wat de gevolgen zijn. Daarbij brengen we onszelf ook wel eens in situaties waar we zelf eigenlijk niet meer uit terug kunnen komen. Schapen hebben een herder nodig. En wij ook. In Jesaja staat het volgende. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. En ik denk dat dat beeld van de schapen heel treffend is. In ieder geval als ik naar mijn eigen leven kijk. Ik zal niet over jullie oordelen. Nou, de herder in dit verhaal is natuurlijk Jezus. Jezus verwijst naar zichzelf. En het is een prachtig beeld, hè, van de herder die dus, hij merkt, ik ben één schaap kwijt. En hij gaat op zoek naar dat ene schaap. Want hij weet, dat schaap zelf gaat het niet redden. Dat schaap is geen speurhond die morgen wel weer terugkomt. Dat schaap is geen wolf of een grizzlybeer die zichzelf wel kan verdedigen. Dat schaap heeft mij nodig, want alleen gaat hij het niet redden. En vervolgens als hij het vindt, tilt hij het op en vol blijdschap legt hij het op zijn schouders. Ja, ik vind het een prachtig beeld. Echt een prachtig beeld. En Jezus verwijst dus met deze herder naar zichzelf. Hij is de herder en wij zijn de schapen. Hij zoekt naar elk mens dat verloren is en zijn eigen weg gaat. En wanneer hij die vindt, dan verblijdt hij zich. In Johannes zegt Jezus: ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En de mijnen worden wordt door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Nou, dat ene schaap wat verloren is, ik denk dat zeker ook de dopelingen en ik zelf ook, daar kunnen wij ons mee identificeren. Je bent je eigen weg aan het gaan en je komt er op een gegeven moment niet meer uit. En je ontmoet Jezus en je merkt, joh, hier was ik naar op zoek. Maar die andere 99 dan? Ik heb altijd gedacht van ja, dat zijn de mensen die altijd naar de kerk gaan en die waren vroeger dat ene schaap en nu zijn dat de 99 schapen, dat is allemaal prima, die zijn al een keer gevonden. Maar ik denk dat Jezus met deze 99 schapen eigenlijk, dat hij het ook weer tegen die farizeeërs en die schriftgeleerden had. Want hij zegt, hij zegt in het 7e vers, zegt hij, dat er meer blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over de 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Ik denk van ja, bekering niet nodig hebben, dat zal de boodschap denk ik niet zijn van Jezus aan mij. Ik denk dat hij hier weer spreekt tegen die religieuze en sociale elite die denkt, ik ben al rechtvaardig. Ik heb het niet nodig. Ik heb geen herder nodig. Ik vind mijn weg wel. Ik hou me aan deze regeltjes, aan die wetten. Ik heb geen herder nodig. De rechtvaardigen die denken bekering niet nodig te hebben. En de blijdschap over dat ene schaap zit hem dus ook echt in het feit dat dat schaap erkent, joh, ik heb een herder nodig. Ik kom er niet meer uit in mijn eentje. Ik weet dat ik Jezus nodig heb. En zo zijn er in het leven ook mensen die doorploeteren, heel hun leven lang, maar altijd hun eigen ding willen doen. En het niet over hun hart kunnen verkrijgen om ook maar te denken dat er misschien iemand is die hun zou kunnen helpen of die goede ideeën heeft of misschien zelfs wel beter inzichten heeft dan zijzelf. Herken ik mezelf soms ook wel eens in. En deze dopelingen vandaag, een heleboel, die getuigen van het feit dat deze goede herder hen heeft gevonden. En dat is een feestje waard. En ik zou ook willen zeggen, als jij Jezus nog niet kent, misschien ben je hier vandaag alleen maar gekomen omdat je broer, je zoon, je buurjongen, je buurvrouw zich hier vandaag laat dopen. Echt heel mooi. Super dat je er bent. Maar als jij de Heer Jezus nog niet kent, als jij je eigen weg nog gaat door het leven en maar doorploetert en je komt er niet uit, weet dat deze herder ook vandaag naar jou op zoek is. En als jij misschien denkt van joh, ik sta in deze maatschappij onderaan. Ja. Ik word niet gezien. Ik val overal buiten. Ik ben het niet waard. Of misschien denk je, joh, de dingen die ik heb uitgevreten... Ja, daar wil de kerk zeker niks mee te maken hebben. Daar wil de Heer Jezus zeker niks mee te maken hebben. Geloof dat niet. Ik denk dat Jezus echt hier ook weer laat zien. Hij zit met de landverraders zelfs. Hij zit met de mensen aan de onderkant van de samenleving. Hij zegt, joh, daar ben ik voor gekomen. Ik ben gekomen voor die mensen die weten dat ze het eigenlijk zelf niet waard zijn, want ik vind ze het wel waard. En ik wil jullie echt aanmoedigen dat als je hier vandaag bent en je kent de Heer Jezus nog niet, en misschien je kent een van de dopelingen, spreek daarna met die persoon over. Joh, wat? En we gaan daar ook getuigenissen horen, dus ik ga het nu ook dadelijk afronden, want daar wil ik zeker alle tijd voor laten. Maar ga daarover in gesprek, want deze herder uit dit verhaal is op zoek naar jou. En die wil jou op zijn schouders tillen en door het leven heen dragen. Ik vind het beeld echt prachtig. En ik denk ook voor de mensen die al wel hun weg met Jezus gaan. Ik denk dat wij soms ook nog wel eens vergeten dat we ook af en toe even dat schaap mogen zijn die op de schouders van de Heer Jezus mag rusten. En dat we toch ook weer zelf proberen. Terwijl eigenlijk weten we het wel. We kennen dit stukje uit de Bijbel wel. En zoveel andere stukken. Maar het is zo makkelijk om toch soms het zelf weer te proberen te doen. Als we gewoon even weer bedenken, wij zijn schapen, we hebben een herder nodig. Dat is van nature zo, er is niks mis mee. Daar wil ik het denk ik bij laten.